aangeschoven Wouter Bakker. En hij werkt hier bij de Groene Aanslag, maar je hebt een hele interessante carrière achter de rug, Wouter.
Goedenavond Wouter, leuk om hier te zijn. Ja, en het is de Groene Afslag, hè? Niet de Aanslag.
Je bent niet de eerste die verbetert. Ik dacht, laat ik het even gaan.
Maar... ik moet deze fout namelijk maken, want ben ik thuis de hele week achterna gezeten. Je gaat dat echt een keer verkeerd zeggen. En kijk, het is gebeurd, de Groene Afslag. Daar gaan we het over hebben. Waar zijn we precies?
We zijn in Bussum, maar op het knooppunt van Laren, Hilversum en Bussum langs de A1. Ligt een plek waar we vrije ruimte voor verandering creëren. En die noemen we de Groene Afslag.
Ja, de Groene Afslag, het is een beetje gekozen naam, hè? Maar wel heel bewust gekozen.
Zeker heel bewust gekozen. Enerzijds omdat we dus langs de A1 zitten.
De afslag.
Daar is afslag 8. dus dat was heel leuk om die de Groene Afslag te dopen. Maar anderzijds ook omdat we met alle wijsheid die we hier de afgelopen jaren verzameld hebben, toch wel van mening zijn dat het ook tijd is om een keer de Groene Afslag te nemen als samenleving.
Ja, en dan praten we over mensen, bedrijven. Eigenlijk iedereen die een hart en leven heeft, hè?
Ja, absoluut, absoluut. Okay. Ja, alles dat leeft, graag.
Ja. We gaan even naar het begin van jouw carrière. Hoe ben je begonnen na je middelbare school?
Dat is lang geleden. Ook al voel ik me nog heel jong. Ja. Ik ben begonnen na mijn middelbare school met een studie internationale politieke economie. Dus ik was altijd heel erg geïnteresseerd in het snijvlak tussen publiek en privaat. Dus enerzijds bedrijven waar we merken dat steeds meer macht zit. Maar anderzijds ben ik heel erg gedreven om maatschappelijke oplossingen te realiseren, te creëren, aan bij te dragen. Dus voor mij was dat een hele mooie wereld. Waar ik gewoon kon leren hoe het eigenlijk gaat in de wereld. Maar waarmee ik daarna aan de slag kon in het bedrijfsleven om daar sociale veranderingen, vooral duurzame verandering te gaan brengen. Dus dat ben ik gaan doen na mijn studie. Ik ben bij een aantal grote bedrijven aan de slag gegaan. Eerst bij Nuon Vattenfall, waar ik aan de energietransitie heb gewerkt. Vervolgens weggegaan, omdat ik vond dat de duurzaamheid daar niet snel genoeg ging. Dus ik dacht, ik maak een statement. Het gaat me gewoon niet hard genoeg.
Hele directie in tranen, hij gaat weg.
Ja, dat hoopte ik, maar dat een van de 25.000 en ik was nog geen 30, dus ik denk dat ze er geen tranen om hebben gelaten. Maar ik kon het niet meer aan mezelf verkopen. Toen woonde ik inmiddels met mijn vrouw in Stockholm en toen dacht ik wat nu? Hè? Dus,
want er zijn ook wel mensen die zeggen je moet juist dat soort bedrijven van binnenuit proberen te veranderen, maar dat is in de praktijk soms wel lastig.
Het is in de praktijk heel lastig. Het is allebei nodig. Hè? Dus je hebt heel veel mensen nodig die in de bestaande systemen aan verandering werken. Dus in een groot bedrijf of bij een overheid die voelen dat het wel wat socialer of wat duurzamer of allebei mag. En die daar agentschap, agency voor nemen. Hè? Dus die aan de slag gaan met het realiseren van oplossingen in die omgeving. Hartstikke belangrijk. En we weten inmiddels dat alle echte verandering uit de onderstroom komt. Uit mensen die echt vanuit een ander verhaal gaan opereren. En totaal iets nieuws bedenken wat niemand daarvoor had bedacht als je in die bestaande wereld bent. Hè? Dus de echte verandering komt uit de onderstroom. Maar in zowel de onderstroom als in de bovenstroom, dus zowel bij die bedrijven als op vernieuwende plekken zoals hier, heb je veranderaars nodig. Het is volgens mij de vraag, wat is je eigen plek? En ik voelde me daar niet altijd thuis, omdat de normen en waarden anders waren dan de mijne. Omdat het over zoveel mogelijk geld verdienen ging, bijvoorbeeld. Hè. Toen ik bij Nuon Management trainee was, mocht ik mee met de mensen die energiecontracten mochten verkopen. Een dagje meelopen, zou je denken. Maar wat die meneer, mijn collega, dus eigenlijk allemaal vertelde op het moment dat wij bij een oude mevrouw van 80 plus in de kamer waren. En toch wel een loopje met de waarheid dan. kon ik niet anders vanuit mijn persoonlijke overtuigingen om te corrigeren en te zeggen, oké, mevrouw, u blijft lekker zitten waar u zit. Ja. En wij gaan weer door.
Jij werkt er niet echt mee aan de winstmaximalisatie, zullen we zeggen.
Nee, ik vind winstmaximalisatie geen doel. Nee. Geen doel waar ik ook maar een minuut van mijn leven mee bezig wil zijn. Nee. Geld is een middel, geen doel.
Ja, en dan kom je daarachter? Werk je bij zo'n groot bedrijf?
Ik ben er dus achter gekomen door bij zo'n groot bedrijf eerst proberen. En daar liep ik op een gegeven moment een beetje op leeg. En toen het bedrijf dus niet meer investeerde in duurzame energie, ben ik weggegaan. Het grappige is dat ik vervolgens een maand later een aanbieding kreeg om bij KLM commercieel directeur te worden. En nog ja heb gezegd ook. mezelf kon ik toen verkopen van oké, Wouter, dan ga je daar van binnenuit veranderen. En KLM moet toch ook een keer duurzaam. En zitten we ook nog in Scandinavië, dan gaan we voorop lopen. Maar ik zat daar 4 maanden en ik liep in tranen over het strand toen mijn moeder vroeg hoe gaat het. Omdat ik gewoon recht tegen mijn eigen gevoel van zingeving, recht tegen mijn eigen missie in het leven rondom verduurzaming aan het werk was. Dus iedereen was blij met me, maar ik was totaal niet blij met die plek. En ik besefte mij toen, ook voor het eerst in mijn leven, dat sommige dingen gewoon niet kan. En dat is tegen mijn eigen hart inwerken. Dus voor mij is die bovenstroom, grote organisaties waar alles een soort van efficiënt gemaakt is en om winst maximaliseren, is niet meer mijn plek. Ik kon daar prima in acteren en ik vind het heel belangrijk dat mensen het veranderwerk daar doen. Maar mijn plek is om in plekken zoals deze de veranderaar te zijn en echt aan nieuwe oplossingen te werken en een nieuw verhaal te omarmen en dan maar heel veel minder te verdienen.
De waardegestuurde economie is voor jou belangrijker dan, alleen maar gaan voor het grote geld, veel pegels, aanzien, macht.
Absoluut.
Maar het zijn wel de drijfveren waar je eigenlijk een beetje tegenop moet roeien, hè?
Ja, valt wel mee. Dus het grappige is dat ik geef veel workshops over transities en ook vooral over de rollen die mensen daarin in kunnen nemen. En het zijn hele verbindende workshops, want je ziet ook vooral dat zowel in de bestaande wereld als in die nieuwe wereld hele belangrijke veranderrollen zijn. Dus wat ik net zei, meen ik ook echt. Het gaat erom dat mensen de rol innemen die bij hun past. En het is niet aan mij om te oordelen, dan mogen ze lekker zelf gaan voelen waar ze dan de veranderaar willen zijn. Dat vind ik heel belangrijk.
En wat voor rol vind jij belangrijk?
Voor mij is het een hele leuke rol om de verbinder te zijn tussen die twee werelden. Dus ik kan in beide navigeren. Ik kan heel goed werken met mensen die in grote corporate zitten. Mijn vrienden hebben de mooiste banen met de dikste salarissen. Maar ik voel me thuis op een plek waar mensen daar heel anders over denken. En gewoon
hoe
ik dat doe.
Hoe anders?
Nou, mensen moeten niet anders denken. We nodigen mensen uit om onderdeel te zijn van de verandering. En hier te ervaren dat het ook anders kan. En dat doen we hier door kunst, oude spulletjes, lol door elkaar te roeren. Zodat mensen op alle zintuigelijke niveaus kunnen ervaren dat die verandering die voor sommigen heel spannend is en logisch, want we zijn allemaal mensen en er zitten allemaal psychologische processen onder. Maar als ze hier dan zijn, kunnen ze ervaren dat die verandering best wel leuk en lekker en gezellig en warm en veilig kan zijn. En ik ben er diep van overtuigd dat mensen wel kunnen en willen veranderen. Hè. Verandering is een constante in elk leven. Of we nou willen of niet, het gebeurt gewoon. Maar mensen willen niet veranderd worden. En
precies,
dat is denk ik
daar
ongelooflijk
ik
belangrijk. Ja. Hier staan we gewoon naar iedereen toe. Wees welkom. Of je nou de baas van Shell bent of de baas van Tata Steel. Ook die zijn hier welkom. Juist welkom. Want dan kunnen ze ervaren dat het anders kan. En dan gaan ze misschien die veiligheidsmechanismes die ze heel groot hebben gemaakt in hun eigen systeem. En misschien komen daar eens een keer wat scheurtjes in. En dan kunnen ze een keer bedenken van, je kunt ook op een andere manier. Oh, en dan kun je ook een organisatie opbouwen waar inmiddels geloof ik 75 mensen werken.
Maar zijn die mensen echt bereid om, zeg maar, die willen dan wel vergroenen, die willen dat ook wel doen. Maar het moet niet ten koste gaan van de winst. Dus dat is mijn gevoel altijd. Zijn ze echt bereid om ook een beetje te snijden in hun eigen vlees?
Kijk, als je ze als mens ontmoet, dan zijn ze over het algemeen mens.
En
mensen,
helemaal,
ik heb een heel positief mensbeeld, zijn allemaal thuis bezig met verduurzamen of wat minder vlees eten of zonnepanelen of zelfs een energiecoöperatie met de buren of auto's delen of minder vliegen. Het grappige is, als je ze als professional ontmoet, hebben ze een andere realiteit. Dus je ziet dat mensen door dat tourniquetje, door die draaideur van een groot kantoorgebouw lopen en dan hebben ze in één keer de professionele pet op. Gesymboliseerd door een pak of een das. En dan kunnen ze in één keer tot andere besluiten komen die in dat systeem al logisch zijn. En dat komt volgens mij, en dat halen we ook aan in al die programma's die we draaien bij onze school, omdat de verhaallaag die eronder ligt, het neoliberaal kapitalistische verhaal is, waar waarden als efficiëntie, return on investment, competitie heel dominant zijn geworden. Niet door één persoon, maar door alles wat we met elkaar hebben gedaan. En daar hoor ik ook bij. Ik ben ook opgevoed in dat systeem door mijn ouders. Ik ben naar school gegaan in dat systeem. Dus dat het in die omgeving gebeurt, is heel logisch. Ik zie alleen dat de negatieve gevolgen daarvan snel toenemen. Dus er zijn steeds meer mensen die in opstand komen. Hè? Dus of nou de gele hesjes zijn, of Extinction Rebellion aan de ene kant, of de boeren, of de rel op het Malieveld door extreem rechts recent. Daar ligt een, in mijn optiek een vergelijkbare problematiek onder. Namelijk dat het steeds minder gaat, goed gaat met het leven op aarde. We zijn in 50 jaar zijn we 75% van het leven op aarde kwijtgeraakt door de systemen die we met elkaar hebben gebouwd. Daar hoef ik heb helemaal niet de behoefte om de vinger te wijzen naar iemand die schuldig is. Maar ik snap wel dat mensen dat gaan doen vanuit wanhoop. Dus wat er volgens mij nodig is, is dat we een alternatief gaan ontwikkelen. Want ik verwacht niet dat als je de baas van Shell bent en je hebt tientallen jaren lang succes gehad in dat systeem. Dus dat betekent hè, dat je 30 jaar lang de beste was in dat spel spelen. Ja. Dan zit je in één keer op de allerhoogste stoel, met de meeste macht, denken we. En vervolgens gaan we verwachten dat die persoon in één keer besluiten neemt of zich gaat gedragen op een manier wat hij 30 jaar lang niet heeft gedaan. Dat kan niet. Dus tenminste, ik verwacht dat niet van mensen. Dus ik heb heel veel compassie voor zo iemand. Ik kan me voorstellen dat je op zo'n plek zit en denkt van, oh, ja, misschien wil ik wel verduurzamen en ik doe thuis wel. Maar hier in deze organisatie werkt het niet of werkt het niet zo en moet ik andere heren dienen. En
dus praktisch is het ook niet moeilijk om mensen te overtuigen als je echt mensen gaat zitten, die mensen. Maar in de praktijk echt beleid erop voeren, dat zou toch ook wel wat restricties van de overheid moeten komen wat jou betreft?
Nou ja, wat je merkt is dat in die werelden is de factor geld gewoon heel dominant geworden. Ja. Dus ook als de baas van Unilever of Shell nu zegt van oké, ik wil het helemaal anders doen en geld is voor mij een middel en geen doel meer. Ja, dan zit hij, want het zijn vaak mannen, zit hij niet meer op die plek morgen. Sterker nog, de besluiten moeten goedgekeurd worden door de aandeelhouders, maar niet door de natuur of representanten van de natuur. Niet door de medewerkers of de representanten van het leven om zo'n organisatie heen. Dus we zijn in een werkelijkheid gekomen in dominante machtsstructuren zoals bedrijven en overheden, waarin de besluiten worden genomen vanuit rendement-risicodenken en niet vanuit het leven. Ik denk dat het niet makkelijk is voor de mensen die in zo'n werkelijkheid moeten zijn als professional om tot hele andere besluiten te komen. Dat zijn hele kleine aanpassingen die ze kunnen doen en dat duurt lang.
Er was belangrijk. D66, Joost, volgens mij Sneller of Snel Dirty, had over sneller, progressief kapitalisme. Hij zegt eigenlijk dat je dan bijvoorbeeld in een kostprijs, dat je dan moet meenemen wat het voor schade aan de natuur doet. Of kinderarbeid, of dat bij de kostprijs komt, waardoor het product gewoon duurder wordt.
Nee, zeker.
En waardoor ze dus, de gedachte is dan dat in de economie, dat dan nieuwe bedrijven opstaan die wel groene producten maken. En de verstotende, dat dan kleiner wordt gehouden.
Nee, kijk, ik vind dat een heel mooi mechanisme. Hè,
maar die geloven dus nog wel in het kapitalisme. Daar geloven ze nog wel in.
Nee, zeker. En dat zou kunnen. Hè. Dus dat heet true pricing. Michel Scholte is daar in Nederland groot mee geworden. Het grappige is dat als je inderdaad de sociale en de milieukosten op productniveau doorrekent, dat het vaak maar een paar cent duurder is. Hè. Dus niet tientallen procenten, maar dat het best wel meevalt. Ondertussen is het zo dat ongeveer een derde van wat we kopen in Nederland en ons bruto nationaal product dus, is wat we echt nodig hebben om in ons mens zijn te voorzien. Ja. Twee derde is begeerte, spulletjes die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Dus als wij wat anders met onze koopkracht om zouden gaan en bijvoorbeeld true pricing als mechanisme toepassen, zou zomaar kunnen dat we dan in een wereld belanden die een stuk prettiger is en waarmee we de huidige problemen aanpakken. Ik denk zelf dat nog steeds te veel van hetzelfde is. Want in dat kapitalisme, dat is ook gebaseerd op het trickle-down effect wat al 100 keer is weerlegd. Trickle-down is eigenlijk wat Margaret Thatcher ooit de wereld inbracht, hè, met de economen in de jaren 80, dat als de rijken rijker worden, de armen daar ook beter van. Ja. Dat is nog steeds de basis van het verkiezingsprogramma van de VVD. Terwijl er al 10, 20 jaar economen zijn die dat op alle mogelijke manieren hebben weerlegd. Maar het zit in het verhaal waar ik ook mee opgevoed ben. Dus het heeft een voedingsbodem in de samenleving. Dus als je daar als VVD een programma op maakt en vervolgens mensen radicale groei voor. Dat is wel lekker, hè? Groei vinden we allemaal lekkerder klinken dan krimp. Dus natuurlijk slaat dat politiek aan. Maar de vraag is of het ook een toekomstbeeld is waar we met elkaar in kunnen geloven. En als ik kijk naar de draagkracht van deze aarde, dan is het inmiddels zo dat we 7 van de 9 grenzen van de planeet overschreden zijn door het consumptiepatroon van ons mensen. Dat zijn in de basis de 10% rijkste van de wereld. Dat zijn wij dus allemaal in Nederland. Ook de armste mensen in Nederland horen daarbij. Wij zijn degene die ervoor zorgen dat we de grenzen overgaan. Daar zullen we iets aan moeten doen. En ik denk dat true pricing een mechanisme is wat prima een beetje daaraan kan bijdragen. Maar ik zou de mensheid, de samenleving hier willen uitnodigen om te kijken van oké, kunnen we in plaats van geld onze keuzes maken op basis van liefde? Kunnen we in plaats van competitie samenwerking voorop zetten? Kunnen we in plaats van ego wij voorop zetten? Kunnen we in plaats van extractie, die bodem leegzuigen, regeneratie teruggeven aan de bodem? Dat soort acties zijn volgens mij nodig. En het grappige is dat als ik een workshop geef voor 20 directeuren van Shell, gaan de mondhoeken net zo hard omhoog als 20 mensen van Extinction Rebellion. Dit is diep menselijk verlangen. Er zit alleen nog een systeem tussen. En we hebben geen rode knop om in te drukken om dat systeem te vervangen. Gelukkig niet. Dat zou ik nergens op slaan als we in één keer in de ideale wereld van mij gaan leven. Dat is iets wat we samen moeten doen. En dan is het dus heel belangrijk dat ieder zijn rol inneemt. En is het ook heel belangrijk dat we in de onderstroom, plekken zoals dit, dat er ruimte ontstaat waar mensen daadwerkelijk kunnen ervaren dat het dus ook heel anders kan. Dat je vanuit een ander verhaal, namelijk een verhaal van liefde, samenwerking, natuur, kun je een plek bouwen zoals dit.
Ik heb 6 jaar geleden heb ik Dietz van het Planbureau voor de Leefomgeving geïnterviewd. En die had een berekening gemaakt dat als je 3 miljard aan bruto nationaal product toevoegt, dat je daar ongeveer 30 miljard aan natuurschade en omgevingsschade en inleveren aan biodiversiteit veroorzaakt.
Verbaast me niks.
Dat verbaast je helemaal niks natuurlijk, dat is duidelijk. Maar als ik dan kijk waar de omslag moet komen, Jan Rotmans had het de laatste nog een keer over, probeer de eerste 25% van de mensen ervan te overtuigen en dan volgt de 75% van de bevolking gaat volgen.
Klopt.
Hoe ver zijn we nu?
Nou, we zijn denk ik wel over de 10%. Dus we zijn best, zoals Jan Rotmans, die weet waanzinnig veel van transities, nog veel meer dan ik. Kijk, het sociale tipping point ligt ongeveer op 22%. 20, 22, soms zeggen 25. Ja, wat maakt het uit? We zullen het zien, we zullen het gaan ervaren. Niemand kan vertellen hoe ver we precies zijn. Maar ik las laatst dat 1 miljoen Nederlanders zich al in een soort MAINT-vorm hebben georganiseerd. Hè? Dus MAINT zijn mensen die met elkaar ergens voor zorgen, een gezamenlijke behoefte invullen. Zoals een energiecoöperatie of zoals deelmobiliteit. Nou, 1 miljoen Nederlanders zitten daar al in. Dat is best een aanzienlijk percentage.
Ja, dat is het stuk waar het gaat over niet zelfredzaamheid, maar samenredzaamheid.
Absoluut.
Ja. Als je ziet dat dat gebeurt, je praat ook over urgentie.
Ja.
Want we zijn al 7 van de 10 terreinen zijn we al over. Hè? Hoe urgent is dit probleem nu? Hoe snel moeten we nu toch op dat tipping point, die 22%, komen? Nou, en houd dat in dat jij 's morgens op de fiets stapt en harder deze kant op fietst?
Goeie vraag. Ik heb het een tijd gedaan. Ik heb 10, 15 jaar geleden droeg ik de urgentie op mijn eigen schouders. En dan heb ik best een stel stevige poten die ooit uit de Groningse klei zijn gekomen. Maar ik kan dat niet dragen. En ik geloof ook niet dat andere individuen dat kunnen dragen. Dus het heeft mij heel veel gebracht dat ik dat heb losgelaten. Dat ik heb geleerd, ook van hoofddocent bij de school Sinta Oosterwaal, dat transities altijd komen en gaan. Hè? Dus dat is eigenlijk een constante. En er hoort een periode bij van chaos, van verval, omdat eigenlijk altijd achteraf bleek dat we gelijk hadden. Maar ja, vertel dat maar eens aan de voorkant.
Ja, leg er maar eens uit,
Dus ik heb het losgelaten, het gevoel van urgentie. En dat heeft mij heel veel gebracht. Heeft me daarmee ook veel meer veranderkracht gegeven, omdat ik gewoon in het nu kan zijn en nu de allerbeste besluiten kan nemen vanuit dat nieuwe verhaal voor deze plek, voor mijn gezin, voor mijn vriendengroep. Ik kan gewoon voorlever van verandering zijn en er daarmee op vertrouwen dat ik andere mensen inspireer, raak, dat zij ook een stukje gaan doen. Ja. En dat we dus sneller bij die 22% komen, gewoon door wat ik doe. En dat is veel dienstbaarder aan uiteindelijk de verandering waarvan ik denk dat die nodig is, dan als ik mensen ga zeggen van oh, jij moet niet meer vliegen of jij moet niet meer vlees eten. Nee, verwijder ik me van mensen, heb ik geen verbinding meer. Die gaan echt niet naar me luisteren.
We moeten misschien ook voorbij de angsten en meer in de richting van het vertrouwen en elkaar ook vertrouwen dat we het
absoluut
met elkaar kunnen oplossen. Is dat de boodschap?
Voor mij is dat absoluut een deel van de kernboodschap. We gaan het samen doen. We gaan het vertrouwen. We vertrouwen erop dat het gaat wel goed komen. Het gaat niet alleen maar leuk zijn de komende jaren, omdat we te lang zijn blijven hangen in het oude verhaal. Dus ja, die 9 planetaire grenzen, poem. Als je kijkt naar wat klimaatverandering doet, wat biodiversiteitsverlies doet voor onze economie, ja, moet je niet verbaasd staan te kijken als we over 20, 25, 30 jaar een permanente krimp hebben van 30, 40, 50 procent van de economie. Ja, dat is zo waanzinnig. Dus ik snap heel goed dat mensen roepen, ja, groene groei is de oplossing, want hoe blijven we anders zorg en onderwijs betalen? En ik kan me ook heel erg invoelen in die mensen, want die hebben hele positieve intenties. Hè? Die willen dat we het als samenleving goed hebben en dat elementen die voor ons allemaal heel belangrijk zijn, dat die in stand blijven en ons de zekerheid blijven bieden die we gewend zijn. Heel rijk, heel fijn dat kan. Maar we kunnen dat niet blijven doen ten koste van de planeet, ten koste van de samenleving.
Als we dan, we gaan een beetje naar het einde van het gesprek. Als we nu even kijken naar de verkiezingsuitslagen, zoals je die hebt gezien. Wat voor boodschap heeft dat jou gebracht?
Heel veel verschillende boodschappen.
Ja.
Dat vind ik ook wel grappig om daarna alle duiders te zien. Hè? De een duidt het als een, dit moet een middenrechts, extreemrechts kabinet opleveren. De ander denkt, dit is de overwinning van het midden. Het zal allemaal wel. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we allemaal een stem hebben in dit land. Wat ik heel logisch vind, is dat heel veel mensen die in toenemende mate merken dat dat verhaal niet meer werkt, gaan stemmen op protestpartijen of op mensen die zeggen, we lossen het allemaal voor je op. Ik heb daar zelf minder geloof in. Ik denk dat we hard moeten werken aan oplossingen die vanuit een ander verhaal komen. Een verhaal van liefde, een verhaal van vertrouwen, van verbinding, van wij, van natuur. En ik merk elke keer als ik individuen ontmoet, ook als ze op Forum of JA21 of PVV hebben gestemd, die willen hetzelfde. Dus hoe we er komen maakt mij niet zoveel uit. Laten we die nieuwe economie gaan realiseren met elkaar. Laten we daar elke dag aan gaan werken.
Helemaal goed, dankjewel.
Graag gedaan.